Niks, hè?
Mijn microfoon stond nog niet eens aan, dus moet je nagaan. Goedemorgen allemaal. Wat is het heerlijk om zo in de tegenwoordigheid van God te zijn, hè? Om hem te aanbidden, om heel bewust zijn heiligdom binnen te gaan en gewoon in rust, in vrede, in aanbidding hem de eer geven die hem toekomt. Ik weet niet of jullie dat ook zo ervaren hebben, maar ik had net echt iets van, dit is aanbidding, dit is God de eer geven die hem toekomt. Amen. Lisette zei het al even, we gaan inderdaad nadenken over schoonmaak, over grote schoonmaak en voorjaarsschoonmaak. En ja, dat zit niet altijd zo van nature in ons. Inderdaad, nog een dag of 10, dan is het voorjaar en ik moet je zeggen, daar kijk ik enorm naar uit. Ik geniet al na de weken van kou van de heerlijke voorjaarstemperaturen. En je kan niet wachten tot de dag dat de bomen weer beginnen uit te komen en alle kleur weer terugkomt in de natuur. Dat is heerlijk. Tegenwoordig is het niet meer zo zoals vroeger, dat je als dan het voorjaar aanbreekt, dat dan de grote voorjaarsschoonmaak in onze huizen moet gaan plaatsvinden. Ik heb je wel eens eerder verteld in een andere preek over dat we vrij mogen worden van het zuurdeeg van zonde en van onechtheid in ons leven. Dat de traditie van de grote schoonmaak in ons land eigenlijk Joodse wortels heeft. Want wat gebeurt er in het Jodendom? We lezen daar uitgebreid over in het Oude Testament. In de aanloop naar de viering van Pesach werden de huizen, de Joodse huizen, van boven tot onder helemaal gereinigd. Want er mocht geen stukje zuurdeeg meer in huis zijn. Dat was ook een soort grote schoonmaak in de huizen van de Joden. Nou, de Joden die in Nederland woonden, die deden dat ook. En de Nederlandse huisvrouwen zagen dat. En dat heeft schijnbaar zo aanstekelijk gewerkt. Waardoor in Nederland de traditie van de grote voorjaarsschoonmaak is ontstaan. Nou, dat is nu dus niet meer zo. Al moet ik zeggen dat ik zelf, als ik dan een beetje dat voorjaar weer ruik, dat ik ook wel een beetje, ja, ik ben slechts een man, maar oké. Dat ik ook wel een beetje de neiging krijg om schoon te gaan maken. En alles moet weer helder en fris worden. Kennen jullie dat? Ja, hè? Mag ik bij jou komen? Schrijft het? Oh, wat zeg ik nu weer toe? Nee hoor, ik hou helemaal niet van schoonmaken, voor alle duidelijkheid. Nee. Nou, we gaan vandaag een verhaal lezen uit de Bijbel over een grote schoonmaak. En dan niet van een huis van mensen, maar we gaan lezen over een grote schoonmaak van het huis van God, de tempel in Jeruzalem. En we gaan erover lezen in 2 Kronieken 29 vanaf vers 1. En dat is het verhaal van koning Hiskia, die als eerste regeringsdaad ervoor kiest om de tempel, het huis van God, schoon te gaan maken. Je kunt het meelezen, 2 Kronieken 29 vanaf vers 1. In de Nieuwe Bijbelvertaling wordt Hiskia Jehiskia genoemd. Mag allebei, maar vanmorgen gebruiken we nog maar even de bekende, voor ons bekende naam Hiskia. Hiskia was 25 jaar oud toen hij koning werd. Dat is best jong. 29 jaar regeerde hij in Jeruzalem. Zijn moeder was Abia, de dochter van Segaja. Laat hem maar even staan. Wat hier niet wordt vermeld, maar wat we in het hoofdstuk hier voorlezen, is dat Hiskia een zoon was van koning Achas. En daarover lezen we dat hij een van de meest goddeloze koningen van Israël is geweest. Deze koning Achas zorgde ervoor dat door het hele land overal afgodenbeelden werden gebouwd om de Baals te vereren. En we lezen over deze koning, dus de vader van Hiskia zelfs, dat hij zo ver ging dat hij zijn zonen in het vuur offerde in het Himnondal om de Baals te eren. Het was dus een wonder dat Hiskia sowieso bestond. Want zijn broertjes die waren waarschijnlijk allemaal in het Himnondal geofferd aan de afgoden. Dus Hiskia komt nou niet echt uit een goed nestje. Nou, ondanks het dramatische voorbeeld van zijn vader lezen we over Hiskia een uitermate positief getuigenis. Vers 2. Hij deed wat goed is in de ogen van de Heer, net zoals zijn voorvader David gedaan had. Al in de eerste maand, vers 3, van het eerste jaar van zijn regering heropende hij de tempel van de Heer en liet hij de deuren herstellen. Op een andere plaats, in 2 Koningen 18, lezen we hoe dezezelfde koning ook alle afgodenbeelden die zijn vader Achas had laten bouwen omverhaalde en verbrijzelde. We lezen van koning Hizkia dat hij ook de koperen slang van Mozes, die in de loop van de jaren een soort religieus voorwerp was geworden van aanbidding, helemaal aan stukken brak. Hij deed van alles en nog wat om het land, om het volk te zuiveren, te heiligen voor God. Maar heel mooi, dit begint met de heiliging, de zuivering van de tempel. En daarin zit gelijk een belangrijke geestelijke les. Als we ons uitstrekken naar reiniging van ons land, als we bidden, oh God, red Apeldoorn, wilt u Apeldoorn veranderen, dat begint altijd bij de tempel, het huis van God. We beginnen niet bij de stad, we beginnen bij de kerk, bij het huis van God. Dat laat het leven van Hizkia gelijk zien. We beginnen met de tempel. Vanaf vers 4 gaan we lezen hoe dat in zijn werk is gegaan. Hizkia riep de priesters en de levieten bijeen op het plein aan de oostzijde van de tempel en sprak hen als volgt toe. Levieten, luister. Heilig u, zodat u de tempel van de Heer, de God van uw voorouders, kunt reinigen door alles wat onrein is uit het heiligdom te verwijderen. Voor alles wat onrein is, er wordt hier in het Hebreeuws een woordje gebruikt, nida. En dat woordje, dat betekent alles wat verwerpelijk is, alles wat voor de Heer een gruwel is, alles wat tussen God en mensen in kan komen te staan. Deze tempel was op een of andere manier helemaal vol geraakt met nida. En Hizkia geeft de opdracht, het heiligdom van God moet worden gereinigd. Vers 6. Onze voorouders hebben hun plicht tegenover de Heer verzaakt. Ze hebben gedaan wat slecht is in de ogen van de Heer, onze God, en zich van hem afgewend. Ze hebben de woning van de Heer de rug toegekeerd en zich er niet meer om bekommerd. En dan sluiten we dit eerste stukje af met vers 7, waar we een omschrijving lezen van de toestand van de tempel in die dagen. Ze hebben zelfs de deuren van de voorhal afgesloten en de lampen gedoofd, zodat er geen reukoffers of brandoffers meer konden worden gebracht in het heiligdom van de God van Israël. Tot zover even het begin van dit verhaal uit 2 Kronieken 29. Een verhaal over een tempel in Jeruzalem waar het zo'n puinhoop was geworden dat er een grote schoonmaak nodig was. Ik kan me voorstellen, als je dit verhaal zo leest, het begint, dat je denkt van ja, hallo, wat moet ik nou met zo'n verhaal? Een verhaal van 2700 jaar geleden, echt zo'n verhaal uit de oude doos. Wat heeft dat met mijn leven van 2018 te maken? Mooi hoor, dat Hizkia dat zo gedaan heeft. Mooi hoor, dat Hizkia zo'n toegewijde koning aan God wilde zijn. Maar wat heeft het voor mij te vertellen? Laat me je uitleggen waarom dit een uitermate belangrijk verhaal is uit de Bijbel. Geldt natuurlijk voor alle verhalen. Maar waarom ook dit zo'n uitermate belangrijk verhaal is. Sterker nog, laat me je uitleggen dat dit een verhaal is dat over jou en mijn leven als zonen en dochters van God gaat. Ik zei net, de tempel was in het Oude Testament de woonplaats, het huis van God. Daar woonde hij. Om het even zo te zeggen, als je in die tijd een brief wilde schrijven aan God, dan schreef je op de enveloppe de tempel in Jeruzalem en dan kwam die vanzelf terecht. Maar Jezus die doet op een dag een hele bijzondere uitspraak. Hij zegt, er gaat een tijd komen, en inmiddels is die tijd met Pinksteren gekomen, dat God niet langer woont in een huis van steen, maar dat hij wil gaan wonen in mensen. We zingen een van de mooie opwekkingsliederen, opwekking 465. Mijn hart is u tot woning. Nou, de schrijver van het lied heeft dat niet zelf bedacht. Dat is ook niet, zeg maar, wat de New Age-beweging leert, dat ieder mens wel iets goddelijks in zich heeft, daar heeft het niets mee te maken. Nee, dat zinnetje, mijn hart is u tot woning, dat is gebaseerd op wat Jezus onszelf erover leert in Johannes 14, vers 23. Lees maar mee. Wanneer iemand mij lief heeft, zal hij zich houden aan wat ik zeg. Mijn vader zal hem lief hebben en mijn vader en ik, let op, zullen bij hem komen en bij hem wonen. Mijn hart is u tot woning. Heb je dat wel eens gerealiseerd? Dat de Vader en de Zoon, ja, we lezen in de Bijbel dat ze in de hemel zijn. Ze zitten daar op de troon. Maar tegelijkertijd dat de Vader en de Zoon wonen in ons hart. Wauw. Jezus spreekt deze woorden uit in het kader van een hele verhandeling waarin hij zijn discipelen belooft dat wanneer hij teruggaat naar de Vader, dat de Heilige Geest, de trooster, zal komen en dat hij in ons leven zal gaan binnenkomen, dat hij ons zou gaan vervullen. Nou, die belofte is inmiddels vervuld, dat gebeurde met Pinksteren. En wat is nou het wonder dat met de vervulling van de Heilige Geest in ons leven wil Jezus hier duidelijk maken dat op dat moment daarmee ook de Vader en de Zoon in ons komen wonen. Mijn hart is u tot woning. En dan gaat het wonder gebeuren waarover we lezen in 1 Korinthe 3 vers 16. Weet u niet, het gaat over de gemeente, over ons als gemeente van Jezus Christus. Weet u niet dat u een tempel van God bent en dat de Geest van God in uw midden woont? Dus God woont niet meer in een tempel gemaakt met mensenhanden, gebouwd van steen en goud en alle mooie kostbare materialen. Hoe mooi die tempel ook was, God woont nu in de tempel, de levende tempel, dat is de gemeente. Ik had jullie vanmorgen ook kunnen aanspreken. Goedemorgen, geachte tempel van God. Jullie zijn in de tempel van God en God woont hier. Ik weet niet of we dat altijd ons nog zo realiseren. Dat als we, het gaat hier niet om dit gebouw, dit is maar gewoon een aula van de school. Maar als we in de gemeente binnenstappen, in die groep mensen, in die groep van levende stenen, dan stappen we de woonplaats, het huis van God binnen. Ik denk als we ons dat meer zouden realiseren, dat we misschien wel met een heel ander hart naar de samenkomst zouden gaan. Maar het gaat nog verder. Hier in 1 Korinthe 3 vers 16 worden wij als gemeente Gods tempel genoemd. Maar moet je eens kijken, drie hoofdstukken verder wordt het nog veel persoonlijker gemaakt. 1 Korinthe 6 vers 19, daar gaat het over jou en mij persoonlijk. Daar gaat het over ons lichaam. Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest? Hallo, mijn lichaam. Gewoon wat je nu ziet, waar jij nu in zit. Dit lichaam. Weet je niet dat je lichaam een tempel is van de Heilige Geest? Die in je woont en die je ontvangen hebt van God. En weet je niet dat je niet van jezelf bent? Je bent gekocht en betaald, dus bewijs God eer met je lichaam. Het is een waarheid die men nauwelijks tot mij kan doordringen. Mijn lichaam, gewoon dat, dit wat hier staat. Mijn lichaam, sowieso staat hier, dat is niet meer van mijzelf. Ik ben dus niet baas in eigen buik of baas in eigen lichaam. Ik ben gekocht en betaald. Wij kunnen tegenwoordig kopen zonder te betalen. Dat doe je dan later wel een keer. Nee, wij zijn gekocht en betaald. En wat was de prijs die voor ons lichaam, voor ons leven is betaald? Dat is het bloed van Jezus. Het is over een paar weken Goede Vrijdag. We leven in de lijdenstijd. We leven er naartoe. Je zou kunnen zeggen, Goede Vrijdag was de grote PD. De grote betaalde op die dag wilde Jezus betalen. Om ons vrij te kunnen kopen. We zijn gekocht en betaald. En dat lichaam waarin wij wonen, dat lichaam dat God ons heeft gegeven, is nu een tempel, een woning voor de drie enige God. Vader, Zoon en Heilige Geest, de drie enige God, woont in mij. Ik vind dat zo groot. En tegelijkertijd maakt me dat zo ongelooflijk klein. Je ziet ze tegenwoordig niet meer zo vaak, maar vroeger zag je dat vaker als een huis op instorten stond en het was niet meer veilig om zijn huis naar binnen te gaan. Kijk, dan zag je dit plaatje op de buitenkant van het huis. Een onbewoonbaar verklaarde woning. Ik moet je heel eerlijk zeggen, als ik denk aan de heiligheid van God en aan mijn lichaam, mijn leven als woning van God, dan ben ik geneigd om te zeggen, laat ik maar een bordje op mijn voordeur plakken. Ik ben een onbewoonbaar verklaarde woning. Hoe kan zo'n heilige God nou ooit in mijn leven, in mijn lichaam wonen? Maar weet je wat zo mooi is? God is de God van de omdraaiingen. God zet de dingen voortdurend op zijn kop. God maakt van onbewoonbaar verklaarde woning, maakt hij onverklaarbare bewoonde woning. Het is onverklaarbaar dat God in mij wil wonen, maar hij woont in mij en hij woont in jou. Vergeet het nooit, ook als het gaat om hoe je met je lichaam omgaat. Je lichaam is niet zomaar een stoffelijk omhulsel wat je mooi kunt maken. Of je lichaam is een tempel. God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Hij woont in jou. Nou, ik denk dat hiermee de link tussen die tempel in Jeruzalem en ons leven van vandaag als gemeente en ook persoonlijk, nou, ik denk nu wel duidelijk wordt. Dat verhaal uit 2 Kronieken 29, vers 7, of 29, het is echt een verhaal over ons leven. Laten we nog eens even teruggaan naar wat we net hebben gelezen en dan met name vers 7 is wat nader bekijken. Vers 7, ik zei het al, het is een omschrijving van de dramatische toestand van de tempel in die dagen. Ik lees hem nog een keer. Ook hebben zij de deuren van de voorhal gesloten, de lampen gedoofd en het reukwerk niet in rook laten opgaan. En het brandoffer hebben zij in het heiligdom van de God van Israël, of aan de God van Israël, niet gebracht. Als we dit vers nou eens even toepassen op ons leven als gemeente en voor ons persoonlijk, dan worden hier vier dingen genoemd. In de eerste plaats lezen we hier dat de deuren van de voorhal zijn gesloten. En dan wordt het heel lastig om naar binnen te komen. Dan is de boel gewoon dicht. Ik zou de voorhal van die tempel in Jeruzalem, ik zou die voorhal willen vergelijken met ons denken. De voorhal van ons leven, waarvan alles en nog wat via onze zintuigen binnenkomt. En misschien hè, dat die voorhal, de deuren van de voorhal van ons leven, wagenwijd openstaan voor alles wat er vanuit de wereld op ons afkomt. En wat allemaal onze tempel, ons lichaam kan binnenkomen. Maar weet je dat het kan gebeuren dat je een tempel bent van de levende God? Je bent gekocht en betaald. Hij woont in je. Maar dat er op een of andere manier ergens iets in je leven is gebeurd, waardoor de deuren van de voorhal, de deuren naar God, zijn dichtgegaan. Kan dat gebeuren? Ja, dat kan. Weet je nog, een maand geleden hebben we gelezen dat korte briefje aan de gemeente van Efeze, aan het begin van de openbaring. Die gemeente die zo geprezen werd, maar tegelijkertijd waarvan God moest zeggen, maar ik heb tegen jullie dat jullie je eerste liefde hebben losgelaten. Het laatste briefje, openbaring 3, het laatste van de 7, is een briefje is geschreven aan de gemeente van Laodicea. En wat moet er over deze gemeente geschreven worden? Jullie zijn lauw geworden. Dat zijn eigenlijk andere woorden voor hetzelfde. Je eerste liefde losgelaten, lauw geworden. En wat moet Jezus dan aan deze gemeente van Laodicea schrijven? Een bekende tekst, openbaring 3, vers 20. Zie, ik sta aan de deur en ik klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden. Ik vind het prima hoor dat deze tekst heel vaak gebruikt wordt als een evangelisatietekst. Maar dat is het niet. Deze woorden gaan over de gemeente, over de tempel van de levende God. En Jezus, de Heer van deze tempel, die staat schijnbaar buiten de deur, want de deuren van de voorhal van die tempel zijn gesloten. En hij moet aankloppen en hij moet vragen, dit is mijn huis, dit is mijn woonplaats, gekocht en betaald. Maar hij moet weer opnieuw aankloppen en vragen, mag ik binnenkomen? En mag ik maaltijd houden? Staan de deuren van ons denken, van ons hart, van ons leven open voor God? Of moet Jezus opnieuw aankloppen? Dan is mijn advies, dan kun je me beter open doen. Want wat mis je ongelooflijk veel als je Jezus buiten de deur laat staan. Als je de deuren van je voorhoofd voor God gesloten houdt. Ik heb dit jaar een bijzonder jaar in mijn leven. Een jubileumjaar. En dat heeft te maken met het feit dat ik komende zomer kan zeggen, 40 jaar geleden, als 17-jarige jongen, kwam ik tot geloof in de Heer Jezus. Ik weet nog precies de avond dat het gebeurde. Ik weet nog precies waar het was. Ik weet het nog precies dat ik voor het eerst in mijn leven de deur van mijn hart opendeed voor Jezus. Hij klopte aan de deur van mijn hart en ik zei, wilt u binnenkomen? En ik kan je zeggen, na 40 jaar, ik heb er nog geen dag spijt van gehad. Wauw. Maar ik moet er ook heel eerlijk bij zeggen dat in die 40 jaar heel vaak dat moment weer opnieuw heb moeten beleven. Dat Jezus weer opnieuw aan de deur van mijn hart moest kloppen. En weet je, soms heb ik het gevoel, misschien vind je het een gekke vergelijking. Maar laat ik het maar even bij mezelf houden. Soms heb ik het gevoel dat de deuren van mijn voorhal, van mijn hart, van mijn leven, van die klapdeurtjes zijn. Je gaat erdoor en ze klappen gelijk weer dicht en ze zitten weer op slot. Je wilt niet weten hoe vaak ik opnieuw de deur voor Jezus opnieuw open heb moeten doen. En misschien is het voor jou vandaag ook zo'n dag dat je moet zeggen, ik moet weer opnieuw de deur van mijn hart voor hem openen. Het tweede wat we over de tempel lezen is dat de lampen zijn gedoofd. De lampen zijn gedoofd. Moet je weten, de tempel was een ruimte zonder ramen. Dus als daar de lampen waren gedoofd, dan was het ook gelijk helemaal stikdonker. Net zo donker als het soms ook in ons hart kan zijn, in ons leven kan zijn. Herken je die periode dat je naar de kerk gaat en je zingt je liederen mee en alles lijkt te kloppen aan de buitenkant, maar dat het van binnen gewoon hartstikke donker is? Dat is niet zo evangelisch om dat dan te zeggen. Broeder, zuster, het is donker in mijn hart. Nee, we zeggen veel liever, broeder, zuster, prijs de Heer, wat is hij goed. Amen. Maar we mogen ook gewoon eerlijk zijn in de kerk, toch? Wat zou het heerlijk zijn als we gewoon kunnen zeggen, het gaat even niet zo goed met mij. Er is duisternis in mijn hart. Daar moeten we nog een beetje aan wennen, denk ik. Weet je, die duisternis hier in de tempel, het licht dat niet meer brandt, dat doet mij denken aan twee dingen. In de eerste plaats, we lezen in Psalm 119, vers 105, die bekende woorden. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. En in vers 130, daar staat zo, en ik zal laten zien wat daar staat. Het openen van uw woord verspreidt licht. En dit is dan niet een soort toverding of zo. Nee, je begrijpt wat ik bedoel. Het openen van uw woord verspreidt licht. Wat moet je doen als het donker is geworden in je leven? Als het donker is geworden in je hart? Dan moet je het woord open doen, dan moet je het licht aandoen. Het tweede waar ik aan moet denken is, en dat heeft te maken met die drie preken rondom kerst en oud en nieuw van dit jaar, over lichter leven, weet je nog? Hebben we gezien dat Jezus gekomen is als het licht van de wereld om te schijnen in de duisternis van onze harten. De tempel van Jeruzalem was donker geworden. Mensen in wiens leven het woord van God niet meer open gaat, maar gesloten blijft, daarin wordt het donker. Mensen die Jezus naar de achtergrond of naar de zijkant van hun leven wegduwen, dat zijn mensen in wiens leven het donker wordt. En weet je wat het grote risico is van tempels, van mensen in wiens leven het donker is geworden? Daar waar het donker is, let op, daar valt de duisternis niet meer op. Als het ergens donker is en de duisternis, de vorst van de duisternis, de duivel, kruipt binnen, daar valt het niet op, want duisternis valt niet op in donker. We hebben denk ik allemaal wel gehoord, die campagne die nog steeds loopt over inbrekers. Maak het ze niet te gemakkelijk, hè, dat stemmetje. En wat wordt er elke keer bijgezegd? Maak het ze niet te gemakkelijk, doe je deur op slot en hou een licht aan. Weet dat de duivel een inbreker is. Hij wil inbreken in ons leven. En hoe donkerder het wordt in ons leven, hoe gemakkelijker het voor hem wordt. Hou het licht aan. Doe het woord open. Blijf Jezus centraal zetten in je leven. Laat je tempel, laat je leven niet donker worden. Het derde waar we over lezen is dat het reukwerk niet meer wordt ontstoken. Oei. En dat was heel belangrijk hoor in de tempel. Want het reukwerk dat veroorzaakte een heerlijke geur in de tempel, een soort aroma. Moet je even voorstellen, in de tempel er werden dieren geofferd. Als daar niet iets werd gedaan aan de lucht, dan ging het daar stinken. En nu schijnbaar al jarenlang was die tempel dicht, het was donker, het reukwerk werd niet meer ontstoken, het was er muf geworden, een beetje benauwd, het ging er een beetje stinken. Ik hoorde van de week iemand over zijn kerk zeggen, mijn kerk is zo duf en zo bleh. Toen dacht ik, zou het misschien een kerk zijn waar het reukwerk niet meer wordt ontstoken? Dan wordt het duf. Waar staat het reukwerk voor? Psalm 141, Openbaring 5. Het reukwerk heeft alles te maken met de gebeden van de heiligen en de aanbidding van de heiligen. Dus daar waar we het woord niet meer openen, wordt het donker. Daar waar we niet meer bidden en niet meer aanbidden, daar gaat het stinken. Daar wordt het muf. Je zult maar moeten wonen in zijn tempel. God wil zo graag dat ons leven als tempel van God, van de drie enige God, dat ons leven heerlijk ruikt. Paulus schrijft over de geur van Christus. Misschien vind je het een gekke vraag op de zondagmorgen. Maar waar ruikt jouw leven naar? Ik heb het niet over je parfum of je aftershave of wat dan ook. Welke geur verspreid jij in je leven? Het vierde wat hier wordt genoemd is, er worden geen brandoffers meer gebracht. Ah. Ook het vuur voor de brandoffers was in deze tempel uitgedoofd. Wat is hiervan de diepere betekenis? Wat gebeurde er als er een brandoffer werd gebracht? Dan werd er een dier geofferd, dan vloeide er bloed, waarover de Bijbel leert en waarover we net ook hebben gezongen, dat zonder bloedstorting geschiet er geen vergeving. Al die brandoffers, al die dieren die werden geofferd in de tempel, waren allemaal een heenwijzing, een voorbeeld van wat eens op een volmaakte manier zou gaan gebeuren wanneer Jezus als het volmaakte lam van God zou worden geslacht. Een tempel waar de brandoffers niet meer worden gebracht, dat zijn de kerken, dat zijn de levens van mensen waar het niet meer draait om het volbrachte werk van de Heer Jezus. Waar het kruis niet meer centraal staat. Waar Jezus niet meer op de eerste plaats staat. Dan wordt het een tempel waarin geen brandoffers meer worden ontstoken. Wat gebeurt er nou met zo'n tempel waar de deuren zijn gesloten, het licht is uitgegaan, het reukwerk wordt niet meer ontstoken en de brandoffers worden niet meer gebracht? Wat gebeurt er nou? Nou, we hebben net eigenlijk al even gelezen in vers 5, hè, waar gesproken wordt over dat die nidda, dat Hebreeuwse woord voor waar al die onreinheid die tempel kon binnenkomen, het was gewoon een zooitje geworden. De tempel was verontreinigd en er was grote schoonmaak nodig. En we lezen erover vanaf vers 16 hoe dat ging. 2 Kronieken 29, vers 16. Daarop gingen de priesters naar binnen. Ze reinigden de tempel van de Heer door alle onreine voorwerpen, al die nidda, die ze er aantroffen, naar buiten te brengen, naar de voorhof van de tempel. Zij gaan even lekker naar buiten, zo te zien. Heel goed. Het was dus tijd voor grote schoonmaak in de tempel van de Heer. Nou, de vraag is, hoe is het met de tempels van nu? Hoe is het met ons als gemeente, als tempel van God? En hoe is het met een ieder van ons persoonlijk als tempels van God? Het moet mij even iets van het hart. Ik heb de afgelopen periode de preken geluisterd. Ik ben hier zelf maar één keer in de maand, omdat ik de andere zondagen in andere kerken spreek. Maar ik luister altijd wel in de auto alle preken terug, dus ik weet wat er hier allemaal voorbij komt en gebeurt. En de afgelopen tijd viel mij op dat er een aantal preken voorbij zijn gekomen waarin best wel hele grote dingen werden gezegd. Die gingen over de kracht van het koninkrijk die zichtbaar moet worden. Over wonderen. Over tekenen, over dat we moeten uitstappen en dat we... Nou, los van het feit dat ik hier en daar misschien ook wel daar nog wat dingen naast zou willen zetten, maar dat komt een andere keer wel. Ik denk dat het goed is dat we worden uitgedaagd om inderdaad te doen wat Jezus van ons vraagt. Het koninkrijk zichtbaar laten worden. En dan wil ik in ieder geval nu dit over zeggen. We maken het koninkrijk van God niet alleen maar zichtbaar door wonderen en tekenen. Misschien wel juist en veel meer door die kleine dingen waarin we trouw zijn. Jezus die zegt in Mattheüs 25. Toen je die gevangenen bezocht, toen heb je mij bezocht. Toen werd het koninkrijk zichtbaar. Toen je die naakte kleding gaf. Toen werd het koninkrijk zichtbaar. Toen diende je mij. Ik geloof in grote wonderen en tekenen. Ik verlang ernaar, maar ik geloof ook in de kleine alledaagse dingen waarin ook de kracht van het koninkrijk zichtbaar mag worden, mensen. Maar hoe komt het dat we... En dat bedoel ik niet als een beschuldiging. Het is een worsteling van mijn eigen leven, van mijn eigen hart. Hoe komt het dat we zo graag en zo vaak preken over de grote dingen, over de grote kracht. En dat het er soms wel op lijkt dat koninkrijk van God, waarvan Jezus zegt, het breekt door. In ons land maar zo moeilijk lijkt door te breken. Hoe zou het komen dat we daar ook als gemeente naar verlangen? Dat proef ik. En ik doe mee. Maar zullen we gewoon heel eerlijk zijn, ik heb nog niet het gevoel dat het koninkrijk ten volle doorbreekt in onze gemeente. Ik heb ook nog niet het gevoel dat het koninkrijk ten volle doorbreekt in mijn leven. Ik verlang ernaar. Ik bid ervoor. In de voorbereiding dacht ik, of zou het kunnen zijn dat we eerst een paar andere dingen in orde moeten maken? Of zou het kunnen zijn dat even nog een keer die preek van 4 weken geleden, dat we terug moeten gaan naar onze eerste liefde? Ik vond het zo mooi hoeveel mensen er die morgen naar voren kwamen om zich daar nog opnieuw toe te wijden. En voor nu zou het misschien kunnen zijn dat we gewoon grote schoonmaak nodig hebben. Dat er zoveel dingen in ons als gemeente, in ons leven, als tempel van God, zoveel niet daar is. Dat de kracht van de Heilige Geest, dat baanbrekende werk van de Geest, misschien wel gewoon een beetje tegenhoudt. Je merkt wel, ik leg er een vraag in. Het is niet een veroordeling. Het is niet zo van, en als we dit doen, dan zal dat gebeuren. Het is voor mij een zoeken van, Heer, wat verlangt u van ons? Wat wilt u van ons? Nou, hier in het verhaal van 2 Kronieken 29, het was duidelijk, God wilde heel graag, en gebruikte Hiskia ervoor, hij wilde heel graag een grote schoonmaak. En dan lezen we verder hoe dat gaat. He, de voorwerpen die ze aantroffen werden naar buiten gebracht, naar de voorhof van de tempel. Het werd in het openbaar gebracht, de zonde, de onreinheid. De neda werd in het licht gebracht, daar begint het mee. Sowieso, he, ik heb in mijn leven best wel, daar hou ik van, dat raakt me altijd. Ik heb best wel opwekkingsgeschiedenissen gelezen. Door de hele kerkgeschiedenis heen zie je dat God dan hier dan daar opwekkingen geeft. En weet je wat me opvalt? Elke echte baanbrekende opwekking begint met grote schoonmaak. Dat is een Bijbels principe. Want waar nida is, houdt Gods geest. Ik zeg niet, dan trekt hij zich terug en dan laat hij ons barsten of zo. Nee, maar dat belemmert het werk van de geest. Ik geloof dat we grote schoonmaak nodig hebben. Het wordt naar de voorhof van de tempel gebracht en dan lezen we verder. De levieten, laat maar zien, de levieten namen de onreine voorwerpen over en voerden ze af naar de bedding van de beek Kidron buiten de stad. Het is een zinnetje waar je bijna overheen leest. Maar het is heel bijzonder wat hier staat. Daar ga ik mee afsluiten. De beek Kidron, een klein beekje tussen de muur van Jeruzalem, de buitenmuur en de Olijfberg, in het dal van Kidron. En je leest een aantal keren in de Bijbel over dit beekje. Het komt elke keer terug wanneer er een moment is van opwekking in de geschiedenis van Israël. Als er weer nieuwe koningen opstaan die de Heer wel willen dienen en die de afgodsbeelden moeten verbrijzelen. Elke keer lees je dat die troep, die afgodendienst, die onreinheid, die nidda, die wordt elke keer, je leest dat zeker 4, 5 keer in de Bijbel, wordt in de beek Kidron gedumpt. Kidron betekent dan ook donker troebel. In andere vertalingen wordt er gesproken over de beek Kedron, maar het is dezelfde beek. Het was zeg maar het afvoerputje van Jeruzalem. En ook in het verhaal van deze morgen, alle troep uit de tempel, alle onreinheid wordt in de beek Kedron gegooid. Nou, mag ik je meenemen naar een heel bijzonder moment. En toen ik dat voor mezelf voor de eerste keer ontdekte, je mag best weten, toen heeft me dat zo geraakt, toen heb ik daar echt oprecht om gehuild. We leven in de lijdenstijd. We denken aan hoe Jezus voor ons naar deze wereld is gekomen, hoe hij voor ons aan het kruis gegaan is. En we weten dat in de nacht voordat hij werd gekruisigd, dat hij die nacht doorbracht in de hof van Gethsemane. Waar hij dat gebed bad, Vader, indien mogelijk, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Maar het was niet mogelijk en hij was bereid om de beker te drinken. En wat lezen we? Wat er gebeurt voordat Jezus daar in de hof van Gethsemane, die tussen de buitenmuur van Jeruzalem en de Olijfberg ligt, bij het Kidrondal. Wat lezen we? Johannes 18, vers 1. Laat me zien. Nadat Jezus dit alles gezegd had, het onderwijs aan de discipelen over de Heilige Geest, over al die dingen die er voorbij komen, nadat hij dit allemaal gezegd had, ging hij met zijn leerlingen naar de overkant van de Kidronbeek. Daar liep hij een olijfgaard in met zijn leerlingen. Voordat Jezus de hof van Gethsemane ingaat, waar hij de beker van Gods toorn moet gaan aanvaarden. Voordat hij dit gaat doen, gaat hij eerst door de beek Kidron heen. Die beek waar al die troep uit de tempels van nu, maar ook alle troep vanuit de tempel van toen, maar ook alle troep uit de tempels van nu, in werd gedumpt. Voordat Jezus naar de hof van Gethsemane ging, ging hij door de beek en hij nam alle nidda van mijn en van jouw leven. Hij nam het op zijn schouders. En hij ging ermee de hof van Gethsemane in. En hij droeg het de volgende dag mee naar het kruis. En daar waar Jezus hing, zie je hem in gedachten hangen. Dat mooie oude lied, als ik in gedachten sta bij het kruis van Golgotha. Ga eens even in gedachten staan bij het kruis van Golgotha. En kijk naar Jezus hoe hij daar hangt. En kijk eens heel goed, je ziet het al, onze nidda. Het is op hem. Het is op hem. Hij heeft het allemaal weggedragen. Halleluja. Een aantal jaren geleden was ik voor mijn werk een aantal weken in Jeruzalem. Ik had een eigen huurautootje. En ik had ontdekt dat een hele mooie plek in Jeruzalem om 's morgens vroeg stille tijd te houden, dat is op de Olijfberg. En ik las daar, ik zat 's morgens vroeg, ik las daar in mijn Bijbel. En ik las dat de plek is waar Jezus terugkomt. Dus ik zei nog op een gegeven moment, Heer, is het een goed idee dat hij dan nu terugkomt? Dan ben ik er in ieder geval gelijk bij. Maar het wacht nog even. Maar ik zat die ochtend te lezen en ik had dit net ontdekt. Die mooie link vanuit 2 Kronieken 29 naar Johannes 18. En ik keek over dat dal van Kidron heen en ik zat zo te kijken van, maar waar loopt dan die beek? Ik kijk, er is geen beek. Ik denk, dan moet ik vragen. Ik had 's middags een excursie met de groep en ik vroeg aan de Israëlische reisleider, of gids. Ik las over de beek Kidron en ik heb vanmorgen vanaf de Olijfberg zitten kijken naar de beek Kidron. En ik zie hem niet meer. En die gids keek me aan en die zei, zal ik je wat vertellen? De beek Kidron is ergens aan het begin van onze jaartelling uitgedroogd. Hij is niet meer. Nee. Want Jezus is er doorheen gegaan en heeft alle nidda, alle rotzooi van ons leven. Hij heeft het meegenomen, het is opgedroogd, het is weg. Het is volbracht. En daarom als vanmorgen de oproep is om naar je eigen leven te kijken als tempel van God. En als het nodig is om grote schoonmaak te houden. Is het niet een kwestie van, en kom jij maar eens even met al je nidda naar buiten, kom eens even met al je troep en we zullen daar eens even een oordeel over vellen. Nee, we mogen met al onze dingen die er zijn, we mogen het in het licht brengen bij Jezus. We mogen als het ware in gedachten niet alleen bij het kruis gaan staan, maar ook bij die beek Kidron gaan staan. En alle troep, we gooien het erin, in het geloof, Jezus is voor ons door de beek heen gegaan en heeft het allemaal weggenomen. We gaan er niet zingen. Kom met uw genade, Heer. Reinig ons door uw bloed. Reinig ons. Als we schoonmaak nodig hebben, reinig ons. Geef ons uw vrede, waar met uw geest. Doorstroom ons opnieuw met uw geest, want we zijn een tempel van de geest. We gaan het lied met elkaar zingen als een gebed. En ik wil je vragen, als jij zegt van, ik wil heel graag vanmorgen daarin een stap zetten. Ik wil heel graag grote schoonmaak in mijn leven houden. Er zijn dingen in mijn leven als tempel van God, waarvan ik weet, die moeten opgeruimd worden. Die moeten daar niet thuis. Dat kunnen zonden zijn, dat kan bitterheid zijn. Ik ga het niet voor je invullen, je weet het voor jezelf. Laat ik het zo doen. Zijn er vanmorgen mensen die zeggen, oké, als het dan toch voorjaar wordt, ook geestelijk, ik wil een grote schoonmaak houden in mijn leven. Ik wil vanmorgen heel concreet dingen in de beek Kidron gaan gooien. Wil je daar gaan staan? Ik sta al. Want ik ben daar eerlijk in. Ik heb elke keer weer dingen in mijn leven waarvan ik denk, dat moet in de beek Kidron. Wil je daar gaan staan? En als er niks is en je tempel is schoon, dan is het ook goed. Dan mag je gewoon blijven zitten. Maar als je nu weet dat er dingen zijn die je op moet ruimen, sta op. En tijdens het zingen van het lied wil ik je vragen om hier naar voren te komen, om hier bij het podium te komen staan. En dan wil ik heel graag voor je gaan bidden. En ook als je nu niet bent gaan staan, maar je zegt, maar ik wil er wel bij gaan staan. Ik heb het zo nodig. Kom met uw genade, Heer. Reinig mij opnieuw door uw bloed. Ik heb schoonmaak nodig. Kom naar voren. En laat het maar gewoon zien. Ja, ik heb het nodig. En Jezus verlangt naar je. Hij verlangt er zo naar om jouw tempel, zijn tempel, schoon te maken. Zullen we het zingen? Kom met uw genade, Heer. En ondertussen mag je uit je rij naar voren komen. Dan ga ik graag voor je bidden.